Hallo en goedemiddag. Welkom bij de podcast van het project Omgaan met informatiestoornis. Ik ben Maarten, een AI-based voice van Voicemaker, en samen met mijn collega Fenna leiden we je door de 5 hoofdstukken van de richtlijnen van dit Erasmus Plus project. In dit deel van de podcast bespreken we het eerste hoofdstuk, dat gaat over het begrijpen van nepnieuws, de oorzaken ervan en de belangrijke concepten die ermee verbonden zijn. Leun achterover, ontspan en geniet van deze sessie. Laten we beginnen.
De laatste jaren wordt de term nepnieuws veel gebruikt. Het is echter belangrijk om te begrijpen wat deze term eigenlijk betekent. In essentie verwijst het naar valse verhalen of verkeerde informatie die circuleren op het internet of via verschillende mediakanalen. Een andere term die vaak wordt gebruikt om dit fenomeen te beschrijven is informatiestoornis. In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op informatiestoornissen, te beginnen met een uitleg over het doel van informatie. Vervolgens gaan we dieper in op valse informatie, inclusief de verschillende soorten en hun onderliggende motieven. Door dit te doen, zullen we de verschillende schadelijkheidsniveaus van valse informatie benadrukken. Het is cruciaal om te erkennen dat wanneer valse informatie met schadelijke bedoelingen wordt verspreid, dit tot aanzienlijke problemen kan leiden. We leggen uit waarom mensen in dergelijke valse informatie geloven en onderzoeken de mechanismen en gevolgen die dit heeft op de collectieve denkwijze. Om meer duidelijkheid te verschaffen, worden in deze publicatie voorbeelden gegeven van gevallen waarin valse informatie een rol speelt.
Jongeren zijn in de huidige digitale samenleving burgers die kunnen deelnemen aan online debatten en discussies, hun zorgen kunnen uiten en actie kunnen ondernemen. Om een veilige, effectieve, kritische en verantwoordelijke deelname aan het digitale domein te waarborgen, hebben ze digitaal burgerschap nodig. Digitaal burgerschap wordt algemeen begrepen als de competenties die nodig zijn voor actieve deelname aan de digitale samenleving. De laatste jaren is het begrip digitaal burgerschap geëvolueerd naar een brede waaier van competenties en gedragingen die jongeren in staat stellen om de mogelijkheden van het internet voor actieve participatie te benutten en hen tegelijkertijd te beschermen tegen potentiële risico's en schade die ermee gepaard gaan. Een van deze competenties die centraal staan in digitaal burgerschap betreft media- en informatievaardigheden, of het vermogen om informatie op het internet te begrijpen en er kritisch mee om te gaan. Betrouwbare informatie vormt een van de hoekstenen van goed functionerende democratische samenlevingen. Toegang tot deze informatie stelt burgers in staat om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen door alle informatie zorgvuldig af te wegen bij het uitoefenen van hun stemrecht en om overheden ter verantwoording te roepen. Burgers vertrouwen over het algemeen op de nieuwsmedia voor algemene berichtgeving over de belangrijkste informatie over politiek, maatschappelijke kwesties, economie en andere gebeurtenissen die relevant zijn voor het functioneren van de samenleving. Omdat het voor nieuwsredacties onmogelijk is om alle gebeurtenissen in de wereld te verslaan, worden nieuwsberichten geselecteerd en verslagen door journalisten. Processen in de redactiekamer, zoals redactionele gatekeeping en fact-checking, zorgen voor betrouwbare berichtgeving over de meest relevante gebeurtenissen. Meer recentelijk echter, met de wijdverspreide uitbreiding van internet en sociale media, is de informatieomgeving drastisch veranderd. Sommige wetenschappers stellen dat we ons momenteel in een toestand van informatiekakofonie bevinden, die wordt gekenmerkt door het schokkende lawaai van vele, disharmonische stemmen die informatie aanbieden, onder omstandigheden van een laag vertrouwen in de media.
Hedendaagse technologieën maken de distributie van informatie op wereldwijde schaal mogelijk. Berichten worden gecreëerd, gedeeld en geconsumeerd in een steeds complexere informatieomgeving. Nu digitale technologieën op grote schaal toegankelijk zijn, is het voor iedereen makkelijker dan ooit om informatie te creëren en te delen. Mobiele apparaten in het bijzonder hebben deze evolutie versneld. Informatie kan nu worden gedeeld met een enorme snelheid, op elk moment en op elke plaats. Met de explosieve populariteit van sociale mediaplatforms is informatieconsumptie bovendien geëvolueerd van een private, solitair activiteit naar een publieke en gedeelde activiteit. Via deze platforms vertrouwen mensen steeds meer op hun vrienden, familieleden, collega's of andere bekenden in hun netwerk om hen door het complexe web van informatie te leiden met hun goedkeuringen en aanbevelingen. Het is echter belangrijk op te merken dat platforms niet dienen als neutrale communicatiepijplijnen. In plaats daarvan worden ze gedreven door miljarden individuele gebruikers, elk met hun eigen achtergrond, waarden en doelen, en elk die berichten produceert die deze standpunten weerspiegelen.
Eerder noemden we de term informatiestoornis. Maar wat houdt dit in? De kwestie van valse en verzonnen informatie op het internet en in het bijzonder op sociale media heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen van wetenschappers en beleidsmakers. Gebeurtenissen zoals de presidentsverkiezingen van 2016 in de VS, de Brexit-campagne in het Verenigd Koninkrijk, de COVID-19-pandemie en recentelijk de Russische invasie in Oekraïne lijken vooral de dreigingen en risico's van valse informatie op het internet onder de aandacht te hebben gebracht. In hun rapport voor de Raad van Europa hebben Wordle en de Raxhand de verschillende soorten onjuiste of misleidende informatie die online circuleert bestempeld als informatiestoornis. Meer specifiek maken ze onderscheid tussen drie soorten informatiestoornis: misinformatie, desinformatie en malinformatie. Het onderscheid tussen deze drie soorten informatiestoornis wordt gemaakt op basis van twee elementen. Ten eerste wordt er een onderscheid gemaakt tussen berichten die waar zijn en berichten die niet waar zijn. Ten tweede wordt er aandacht besteed aan de intentie achter het bericht, of het individu of de organisatie die het bericht deelde de intentie had om schade te berokkenen, of dat er onbedoeld schade werd berokkend. Er zijn twee hoofdcategorieën van foutieve informatie, misinformatie en desinformatie. Misinformatie verwijst naar informatie die onjuist of vals is, maar de persoon die de informatie verspreidt is zich niet bewust van de valsheid ervan. Met andere woorden, er is geen intentie om anderen te misleiden of te schaden. Hoewel misinformatie nog steeds een impact kan hebben op degene die het ontvangen, wordt het niet gedeeld met de expliciete bedoeling om schade te berokkenen. Wanneer niet feitelijke informatie onbedoeld wordt gedeeld, ongeacht de onderliggende redenen, valt het onder de classificatie van misinformatie. Omgekeerd wordt desinformatie gedeeld met kwade bedoelingen. De bron is zich bewust van de onwaarheid van de informatie, maar deelt deze toch om een individu, sociale groep, organisatie of land schade te berokkenen en zo de ontvanger van het bericht te misleiden. Vaak wordt de verspreiding van valse informatie gedreven door de wens om een bepaald moreel of politiek perspectief te promoten of een bepaalde zaak te bevorderen. In tegenstelling tot de vorige twee is het derde type, malinformatie, gebaseerd op feitelijke informatie. Maar wat het malinformatie maakt in plaats van gewoon informatie is dat deze ware informatie wordt gedeeld met de intentie om schade te berokkenen. De oorsprong van de informatie komt voort uit de waarheid, maar wordt uit zijn verband gerukt of overdreven om een specifieke morele of politieke agenda te promoten. Bij malinformatie gaat het meestal om zaken als haatzaaien, intimidatie en het lekken van vertrouwelijke informatie. Om informatiestoornis te begrijpen is het nuttig om op te merken dat er over het algemeen drie elementen bij betrokken zijn. Het eerste centrale element van informatiestoornis betreft de personen die de informatie hebben gemaakt, geproduceerd en verspreid, en hun beweegredenen achter de informatie. Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar het bericht en de kenmerken ervan, zoals het formaat. Ten derde speelt de interpreteerder een belangrijke rol. Hoe heeft de ontvanger van het bericht het geïnterpreteerd en welke actie heeft hij ondernomen als reactie op het bericht? Hier is het belangrijk op te merken dat het publiek zelden een passieve ontvanger van informatie is, maar in plaats daarvan de informatie interpreteert vanuit zijn eigen achtergrond, bijvoorbeeld op basis van zijn sociale status, politieke ideeën of vroegere ervaringen.
Nu zullen we het kort hebben over de redenen waarom mensen geneigd zijn om in valse of onjuiste informatie te geloven. Geloof in valse informatie is een wijdverspreid verschijnsel dat beïnvloed wordt door verschillende factoren. Het is belangrijk om je bewust te zijn van dergelijke factoren en te streven naar kritisch denken, scepties en het gebruik van betrouwbare bronnen bij het evalueren van informatie. Door mediageletterdheid te ontwikkelen en informatie op feiten te controleren voordat ze voor waar wordt aangenomen, kunnen mensen de invloed van valse informatie op hun persoonlijke overtuigingen en besluitvormingsprocessen minimaliseren. Mensen kunnen alleen in valse informatie geloven als ze toegang hebben tot minder dan geloofwaardige bronnen. Als mensen vertrouwen op onbetrouwbare of bevooroordeelde informatiebronnen, is de kans groter dat ze valse of misleidende informatie tegenkomen. Het is essentieel om de geloofwaardigheid van bronnen te verifiëren voordat de informatie als waar wordt aangenomen. Bevestigingsvooringenomenheid speelt ook een belangrijke rol. Mensen gaan vaak op zoek naar informatie die hun bestaande overtuigingen of meningen bevestigt. Deze neiging kan leiden tot het accepteren van onjuiste informatie die aansluit bij hun wereldbeeld, terwijl ze tegenstrijdig bewijs negeren of verwerpen. In sommige gevallen gebruiken mensen heuristieken of mentale snelkoppelingen om informatie snel te verwerken. Hoewel deze sneltoetsen efficiënt kunnen zijn, kunnen ze ook leiden tot beoordelingsfouten, waardoor mensen verkeerde informatie accepteren zonder deze kritisch te evalueren. Emoties kunnen ook van invloed zijn op de vorming van overtuigingen. Als mensen sterke emotionele banden of vooroordelen hebben, kunnen ze eerder geneigd zijn om informatie te accepteren die hun emotionele toestand ondersteunt, zelfs als die niet accuraat is. Daarnaast worden mensen vaak beïnvloed door hun sociale omgeving, waaronder vrienden, familie en sociale medianetwerken. Als valse informatie binnen een bepaalde sociale groep of online gemeenschap op grote schaal wordt gedeeld, is de kans groot dat mensen deze overtuigingen overnemen zonder de geldigheid ervan in twijfel te trekken. Mensen zijn vatbaarder voor het geloven van valse informatie als ze geen kennis of expertise hebben over een bepaald onderwerp. Zonder de nodige achtergrondinformatie of kritische denkvaardigheden wordt het gemakkelijker om verkeerde informatie voor waar aan te nemen. Tot slot kan onvoldoende inzicht in hoe informatie kritisch beoordeeld en geëvalueerd moet worden bijdragen aan het geloof in onjuiste informatie. Zonder de nodige mediageletterdheid kunnen mensen moeite hebben om betrouwbare bronnen te onderscheiden van onbetrouwbare bronnen.
Sociale mediaplatforms spelen ook een belangrijke rol in de betrokkenheid van mensen bij informatie. Sociale mediaplatforms zijn een integraal onderdeel geworden van het leven van veel mensen en hebben een aanzienlijke invloed op het menselijk gedrag. Deze platformen maken gebruik van verschillende technieken om gebruikers te betrekken en aan te zetten tot voortdurende interactie, wat vaak leidt tot gedragsverandering. We leven momenteel in een tijdperk dat bepaald wordt door technologie en sociale media. Deze platforms zijn het belangrijkste middel geworden waarmee we gedachten, emoties en verlangens uitwisselen en interacties aangaan, vaak in virtuele sferen. Als gevolg hiervan is het niveau van geloof en vertrouwen toegenomen en speelt het een belangrijke rol in het vormgeven van interpersoonlijke relaties, inclusief belangrijke aspecten van bestaande waarden en sociaal geldige overtuigingen. Het proces verloopt naadloos omdat velen van ons voortdurend verschillende apparaten gebruiken. Zonder dat we het weten, worden we voortdurend gevolgd en gemonitord, waarbij technische feedback consequent wordt gegeven. Geleidelijk aan merken we dat we subtiel beïnvloed en betoverd worden door technici wiens identiteit verborgen blijft en hun motieven onduidelijk. Algoritmes consumeren gulzig uitgebreide gegevens over ons en dragen zo bij aan dit ingewikkelde web van beïnvloeding. Sociale media beïnvloeden gedrag door de implementatie van algoritmen die inhoud samenstellen en weergeven aan gebruikers. Deze algoritmen zijn specifiek ontworpen om de betrokkenheid van gebruikers te maximaliseren door individuele voorkeuren, gedragspatronen en demografische informatie te analyseren. Als gevolg hiervan krijgen gebruikers vaak inhoud te zien die aansluit bij hun interesses, waardoor ze langer betrokken blijven. Het is belangrijk om op te merken dat sociale mediaplatforms niet per definitie kwaadwillig zijn. Ze zijn er primair op gericht om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten en gepersonaliseerde ervaringen te bieden. De voortdurende blootstelling aan op maat gemaakte inhoud en gedragsveranderingstechnieken kan echter mogelijk leiden tot negatieve gevolgen, zoals verslavend gedrag, verminderde aandachtspannen en zelfs de versterking van schadelijke overtuigingen of echokamers. Als gebruikers is het cruciaal om ons bewust te zijn van deze gedragsveranderingstechnieken en actief om te gaan met ons gebruik van sociale media. Dit kan betekenen dat we grenzen stellen aan onze schermtijd, informatiebronnen diversifiëren, de inhoud die we consumeren kritisch evalueren en ons bewust zijn van de mogelijke effecten op ons gedrag en welzijn.
Nu zullen we dieper ingaan op de manier waarop misinformatie en desinformatie werken. Eerst omschrijven we de verspreiding van mis- en desinformatie. Als gevolg van de neiging van mensen om fouten te maken en af en toe te liegen, vormt verkeerde informatie, gedefinieerd als alle informatie die uiteindelijk onjuist blijkt te zijn, een onvermijdelijk probleem in onze zoektocht naar accuraat kennis en effectieve communicatie. Dit is echter niet genoeg om het belangrijkste probleem van de 21ste eeuw te verklaren. De proliferatie van valse informatie en de schade die dit toebrengt aan het vermogen van mensen om te onthouden en goede beslissingen te nemen. Verkiezingen, referenda, politieke en religieuze vervolging en de internationale reactie op de COVID-19-epidemie zijn allemaal in verband gebracht met de verspreiding van valse informatie. Moderne technologische ontwikkelingen zijn essentieel om de psychologie en achtergrond van propaganda te begrijpen. Romeinse keizers kwamen aan de macht door propaganda te verspreiden via munten met verborgen boodschappen, terwijl de propagandamachine van Nazi-Duitsland grotendeels vertrouwde op de geschreven pers, radio en film om de massa te bereiken. De huidige desinformatie-inspanningen hebben een ongekend bereik, voornamelijk door het wijdverspreide gebruik van het internet. Het internet heeft een enorm publiek en maakt het mogelijk om overtuigende boodschappen samen te stellen op basis van het unieke persoonlijkheidstype van elke gebruiker. Bovendien, wanneer communicatiecontexten de bevestiging van eerdere meningen bevorderen, kan de blootstelling van gebruikers aan materiaal dat hun wereldbeeld tegenspreekt beperkt zijn. Hoewel de effecten van echokamers op de meningen en acties van mensen het onderwerp zijn geweest van enige discussie, biedt het internet een perfect medium voor de snelle verspreiding van verkeerde informatie ten koste van de waarheid. Om desinformatie te bestrijden heeft het veld van de wetenschapscommunicatie traditioneel het informatiedeficitmodel gebruikt, dat de nadruk legt op de onwetendheid van mensen in plaats van op de beschikbaarheid van alternatieve gezichtspunten. Daarom kan het effect van onjuiste informatie worden beperkt door een duidelijke en beknopte uitleg van de relevante feiten. De cognitieve, sociale en affectieve determinanten van attitudevorming en waarheidsvinding worden echter genegeerd in de informatiedeficitbenadering. Sommige mensen negeren bijvoorbeeld de wijdverspreide wetenschappelijke overeenstemming dat klimaatverandering echt is of weigeren zich te laten vaccineren, zelfs als ze de risico's kennen. Factoren zoals complotdenken, angsten, identiteitsexpressie en gemotiveerd redeneren, redeneringen die meer gebaseerd zijn op eigen persoonlijke of morele overtuigingen dan op objectief bewijs, dragen bij aan deze afwijzing van wetenschap die verder gaat dan eenvoudige onwetendheid. Daarom is het cruciaal om na te denken over de cognitieve architectuur en sociale omgeving van individuele besluitvormers om de psychologie van desinformatie te begrijpen en hoe deze kan worden aangepakt.
Nu we het een beetje gehad hebben over de verspreiding van mis- en desinformatie, laten we ons richten op de drijvende krachten achter deze valse overtuigingen. Onjuiste informatie is erg belangrijk voor de ontwikkeling van onjuiste overtuigingen. Het ontstaan van onware concepten wordt beïnvloed door een aantal cognitieve, sociale en affectieve factoren, toch is een gebrek aan toegang tot informatie van hoge kwaliteit niet noodzakelijkerwijs de primaire voorloper. In de meeste gevallen kunnen dezelfde processen die leiden tot ware overtuigingen ook leiden tot onjuiste overtuigingen. Mensen hebben de neiging om de juistheid van informatie aan te nemen en om bij het nemen van beslissingen eerder te vertrouwen op hun intuïtie en buikgevoel dan op weloverwogen beslissingen. Samenzweringstheorieën over de oorsprong van het virus zijn zeker meer dan eens aan het publiek gepresenteerd en deze blootstelling kan hebben geleid tot de populaire perceptie dat ze waar zijn. De sterkte van perifere signalen zoals bekendheid, een signaal dat een boodschap al eerder is voorgekomen, verwerkingsfluentie, een signaal dat een boodschap moeiteloos wordt gecodeerd of opgehaald, en cohesie, een signaal dat de elementen van een boodschap referenties in het geheugen hebben die intern consistent zijn. Als signalen voor waarheid neemt toe met herhaling, wat aanleiding geeft tot het illusory truth effect. Zowel onwaarheden als geverifieerde kennis hebben dus baat bij herhaling. Maanden na de eerste blootstelling kunnen illusoire waarheden blijven hangen, onaangetast door cognitieve capaciteit of de aanwezigheid van tegenstrijdige adviezen van een betrouwbare bron of kennis uit het verleden. Men zou ook de kortere weg kunnen nemen door simpelweg de eigen vooroordelen als juist te accepteren. Als nieuwskoppen overeenkomen met het perspectief van een lezer, zullen ze eerder worden vertrouwd. Partijdige vooroordelen kunnen ook leiden tot verfraaide herinneringen aan politieke schandalen. Het is waar dat iemands wereldbeeld van invloed kan zijn op iemands vermogen om krantenkoppen met verkeerde of desinformatie te herkennen, maar intuïtief of lui denken kan ook een rol spelen. Mensen de tijd geven om na te denken kan hen ook helpen om betere beslissingen te nemen. Het geloof in vast nieuws, maar niet in echt nieuws, vermindert als de eerste indrukken kunnen worden herzien na verdere overweging. Ook mensen leren om te denken als feitencheckers motiveert hen om hun eigen expertise te gebruiken in plaats van veronderstellingen.
Overtuigingen worden gedeeltelijk gevormd door de bron van kennis vanwege de sociale signalen die het overbrengt. Over het algemeen zijn mensen eerder geneigd om een boodschap te geloven en zich erdoor te laten overtuigen als ze geloven dat deze afkomstig is van een betrouwbare bron. Als mensen een menselijke informatiebron aantrekkelijk, krachtig en betrouwbaar vinden, zullen ze eerder vertrouwen hebben in wat deze bron te zeggen heeft. Mensen vertrouwen eerder de mening van mensen binnen hun sociale groep dan die van mensen buiten hun groep, hechten evenveel waarde aan alle meningen ongeacht de deskundigheid van de spreker en nemen ten onrechte aan dat hun overtuigingen breed gedeeld worden terwijl er in werkelijkheid slechts een kleine mate van overlap is. Aangezien veel mensen hun vertrouwen stellen in experts en politieke elites, en aangezien zij het vermogen hebben om de publieke opinie te veranderen, kan het aanzienlijke schade aanrichten wanneer leiders onjuiste beweringen doen. Bovendien worden aanwijzingen over de geloofwaardigheid van een informatiebron vaak gemist, genegeerd, vergeten of verward. Valse overtuigingen kunnen ook worden beïnvloed door de emotionele toon van de informatie die wordt verspreid. Emotionele oproepen komen vaak voor in misleidende inhoud die vaak, viraal, wordt gedeeld op het internet. Om de een of andere reden schakelen mensen, wanneer ze iemand van iets proberen te overtuigen, automatisch over op emotioneler taalgebruik omdat ze weten dat dat beter werkt. Als het effectief gebruikt wordt, kan emotie het publiek beïnvloeden door hun aandacht af te leiden van andere, mogelijk meer diagnostische signalen, zoals de betrouwbaarheid van de bron. Iemands emotionele toestand kan ook invloed hebben op iemands vermogen om conclusies te trekken uit informatie. Door mensen aan te moedigen om op hun gevoel af te gaan, staan ze meer open voor desinformatie, omdat hen wijsgemaakt wordt dat hun gevoel een betrouwbare bron van kennis is. Op dezelfde manier kan bijvoorbeeld een zeer optimistische gemoedstoestand iemand vatbaarder maken voor bedrog en de illusie van waarheid. Verdriet kan dus een nuttig doel dienen door mensen minder te vertrouwen. Verkeerde informatie die overeenkomt met iemands politieke overtuigingen, evenals COVID-19 gerelateerde verkeerde informatie, worden beide versterkt door woede. Ten slotte kan sociaal isolement, dat een negatieve stemming oproept, iemands gevoeligheid voor samenzweerderig materiaal verhogen.
Nu we begrijpen hoe en waarom verkeerde en desinformatie wordt verspreid, wat kunnen we eraan doen? Ik zal deze vraag beantwoorden door je kort te vertellen over een aantal strategieën om onjuiste informatie te corrigeren. Interventies om desinformatie tegen te gaan moeten mentale, interpersoonlijke en emotionele hindernissen overwinnen. De meeste correcties zijn feitelijke argumenten die de fouten in het oorspronkelijke bericht aanpakken en vervangen door de juiste informatie. De logische inconsistenties die kenmerkend zijn voor bepaalde vormen van desinformatie kunnen ook worden tegengegaan. Bijvoorbeeld door antwoorden te geven die wijzen op de duidelijke tegenstrijdigheden tussen beweringen als de wereldwijde temperatuur kan niet nauwkeurig worden gemeten en temperatuurgegevens tonen aan dat de aarde is afgekoeld. Zulke logische oplossingen kunnen een bredere verdediging bieden tegen desinformatiecampagnes die dezelfde logische fouten en misleidende strategieën gebruiken. Een derde methode is om de bron van het materiaal in discrediet te brengen of de valse informatie minder aannemelijk te maken. Het corrigeren van valse informatie kan een combinatie van strategieën inhouden, zoals het wijzen op de denkfouten in het argument en op de fouten in de informatie zelf. In bredere zin kun je onderscheid maken tussen proactieve, prebunking, en reactieve, debunking, technieken. Het doel van prebunking is om mensen uit te rusten met de middelen die ze nodig hebben om nieuwe vormen van desinformatie te herkennen en te verwerpen als ze die tegenkomen. De focus van debunking ligt op het bestrijden van individuele onjuiste beweringen nadat ze aan het licht zijn gekomen.
We hebben eerder geleerd dat mis- en desinformatie onjuiste vormen van informatie zijn die mogelijk door anderen worden geloofd en verspreid. Maar waar komt deze informatie vandaan? In dit subhoofdstuk duiken we dieper in echokamers. We leggen uit wat ze zijn, hoe ze ontstaan en waarom ze belangrijk zijn als we het hebben over mis- en desinformatie. In de afgelopen 20 jaar hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan in de verspreiding van desinformatie, voornamelijk als gevolg van technologische ontwikkelingen en de groei van sociale mediaplatforms. In deze periode heeft de informatiestoornis zich in een alarmerend tempo verspreid. De relatief snelle verspreiding van valse informatie en het geloof daarin is in de hand gewerkt door de opkomst en het uitgebreide gebruik van sociale mediasites, zowel op mainstream platforms als Facebook en TikTok als op alternatieve platforms als 4chan, Telegram en 8kun. Door de open aard van deze netwerken kunnen valse informatie en verhalen zich snel over de hele wereld verspreiden. Om betrokkenheid en shares te maximaliseren, hebben de algoritmes van sociale mediaplatforms de neiging om controversiële of spectaculaire onderwerpen aan te moedigen. En omdat mensen graag informatie consumeren en verspreiden die hun eigen mening bevestigt, zijn er online echokamers ontstaan. In deze gesloten gemeenschappen kan valse informatie zich snel verspreiden zonder kritisch bekeken of gecorrigeerd te worden. Bovendien kan desinformatie nog valser, schadelijker en schever van de werkelijkheid worden. Dit gebeurt door echokamers en het trechtereffect van algoritmen van sociale media. Meer over sociale media-algoritmen wordt verderop in de richtlijnen uitgelegd onder het thema technologie en tools. Ook moet je het gebied van het geschil verminderen, maar het gebied van mogelijke oplossingen vergroten. De term echokamer wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin mensen alleen worden blootgesteld aan gegevens, ideeën en perspectieven die hun reeds bestaande wereldbeeld ondersteunen. De mensen in deze echokamers hebben de neiging om elkaars meningen te versterken en te versterken, met weinig tot geen interactie met tegengestelde meningen. Daarom negeren of verwerpen ze meestal alles wat dit wereldbeeld uitdaagt. Deze positieve feedbacklus kan de indruk wekken dat men het met elkaar eens is, maar verstikt eigenlijk het streven naar nieuwe perspectieven. De naam echokamer komt van een akoestische echokamer, een afgesloten, holle ruimte die geluiden weerkaatst. Dit is een geweldige metafoor voor wat er in deze opinie-echokamers wordt waargenomen. De gelijkgestemde individuen laten hun eigen meningen en ideeën weer klinken in hun eigen, afgescheiden gebied zonder enige geluidoverlast van buitenaf, waarmee in dit geval variërende meningen bedoeld worden.
Deze omgeving is ideaal om desinformatie en extreme wereldbeelden tot bloei te laten komen. Bevestigingsbias, of de neiging om informatie te zoeken en te accepteren die reeds bestaande meningen ondersteunt, wordt versterkt in echokamers. Mensen zijn eerder geneigd om informatie zonder vragen te stellen te accepteren en te verspreiden wanneer ze in het gezelschap zijn van mensen die hun perspectief delen en wanneer ze worden blootgesteld aan inhoud die dat wereldbeeld ondersteunt. In echokamers kiezen mensen ervoor om alleen informatie te horen en te zien die hun eigen mening bevestigt. Door alleen maar te horen waar men het al mee eens is, wordt de informatieomgeving beperkt, waardoor misleiding een betere kans krijgt om zich ongecontroleerd te verspreiden. Desinformatie kan zich verspreiden, erover worden gedebatteerd en versterkt worden in echokamers waar mensen met soortgelijke vooroordelen samenkomen. Verkeerde informatie zorgt voor legitimiteit en wordt moeilijker te ontkrachten wanneer individuen misleidende verhalen met elkaar delen en verspreiden. Vanwege het gebrek aan interactie met tegengestelde meningen en ideeën, zijn de echo's waarschijnlijk overdreven en zullen ze zich vervormen tot extremere meningen die verder van de realiteit verwijderd zijn. Dit komt omdat mensen meer geneigd zijn om informatie zonder vragen te accepteren en te verspreiden wanneer ze in het gezelschap zijn van degene die hun perspectief delen en wanneer ze worden blootgesteld aan inhoud die dat wereldbeeld ondersteunt. De meningen van de personen in de echokamer worden versterkt en omgezet in opvattingen die hoogstwaarschijnlijk een valse weergave van de echte wereld zijn. Deze kromme ideeën kunnen vervolgens worden verspreid naar ruimtes buiten deze echokamers, omdat de mensen in de echokamers geneigd zijn om de vervormde ideeën die daar zijn gecreëerd, te repliceren. Dit is een van de manieren waarop mis- en desinformatie wordt gecreëerd. Hoe deze versterkte ideeën buiten deze echokamers worden verspreid, wordt uitgelegd in hoofdstuk 3, Technologie en Tools.
Omdat echokamers een grote rol spelen bij de verspreiding van informatiestoornissen, spelen ze ook een prominente rol bij online radicalisering. Een van de mechanismen in het radicaliseringsproces is echoen, wat verwijst naar de manier waarop constante interactie met anderen met dezelfde extreme ideeën en overtuigingen iemands eigen overtuigingen kan vormen en versterken, en mogelijk zelfs geweld kan legitimeren. De echokamers die online kunnen worden gevormd, dragen bij aan de bevestiging van de overtuigingen van mensen, duwen hen naar radicaler denken en handelen en bevorderen het toegenomen wantrouwen tegenover het reguliere nieuws. Bovendien worden binnen deze echokamers extremistische ideologieën genormaliseerd, waardoor het voor individuen moeilijk wordt om zich ertegen te verzetten. Dit kan leiden tot uitsluiting van leden die nuance proberen te introduceren. Belangrijk is dat algoritmen die worden gebruikt door sociale mediaplatforms ook kunnen bijdragen aan de escalatie van steeds extremistischere ideologieën. Het is belangrijk om mensen aan te moedigen om bronnen te controleren voordat ze informatie delen. Door het publiek voor te lichten over betrouwbare organisaties en middelen voor feitencontrole, kunnen ze de waarheidsgetrouwheid van materiaal evalueren voordat ze het delen. Civiel discours en open debat over ideologische lijnen heen moeten worden aangemoedigd om barrières af te breken, echokamers te ontmantelen en wederzijds begrip te bevorderen. De neiging om zich terug te trekken in echokamers kan worden verzacht door een sfeer te cultiveren waarin uiteenlopende meningen worden gewaardeerd. Social media platforms zijn cruciaal in de strijd tegen de verspreiding van foutieve informatie. De invloed van echo chambers op de verspreiding van desinformatie kan worden verminderd door strengere contentcontrole, algoritmetransparantie en verantwoorde aanbevelingssystemen.
We hebben in de loop van deze podcast veel uitgelegd over het concept van informatiestoornis. Je weet nu wat het is en hoe en waarom het zich verspreidt. Je weet ook waar het vandaan komt en welke rol social media platforms spelen in dit proces. Om deze podcast af te sluiten, willen we je 3 recente voorbeelden geven van informatiestoornis in de praktijk. De eerste heeft betrekking op de bosbranden in het Amazone-regenwoud in 2019. In augustus 2019 waren er grote bosbranden in het Amazone-regenwoud. Veel beroemdheden en mensen met grote volgers op sociale media, zoals Logan Paul, Emmanuel Macron, Justin Trudeau en Leonardo DiCaprio delen foto's van deze bosbranden op sociale media om hun bezorgdheid te uiten en de discussie over klimaatverandering en ontbossing in het Amazone-regenwoud aan te wakkeren. Maar hoewel het een feit was dat bepaalde delen van het Amazone-regenwoud in brand stonden, zijn de foto's die op Twitter en Instagram zijn gedeeld door de mensen hierboven niet van deze specifieke bosbranden, maar van bosbranden die eerder hadden plaatsgevonden. De foto's die op grote schaal werden gedeeld op sociale media werden dus buiten hun oorspronkelijke context gebruikt. Het gebruik van zulke schokkende, krachtige foto's kan meer kracht geven aan het verhaal en hun kant in de discussie over klimaatverandering en de bescherming van het milieu. Bovendien verhogen dergelijke foto's de interactie met de berichten op sociale media door middel van likes, reacties en delen. Bosbranden in het Amazone-regenwoud zijn niet nieuw. Door ontbossing door middel van het verbranden van delen van het bos om de bodem vruchtbaar te maken voor landbouwdoeleinden, zijn er al meerdere malen bosbranden geweest. Echter, vanwege de grote aandacht voor dit specifieke geval op sociale media, lijkt het alsof dit de eerste keer is dat zo'n grote bosbrand heeft plaatsgevonden. Hoewel er onjuiste foto's worden gedeeld over dit nieuwsbericht, lijkt dit een geval van misinformatie te zijn, waarbij de mensen die de verkeerde foto's plaatsen niet de intentie hebben om mensen te misleiden. In plaats daarvan hebben ze het doel om druk uit te oefenen op politici om iets te doen aan de ontbossing in het Amazone-regenwoud. Het lijkt erop dat er geen intentie was om iemand kwaad te doen en dat de verkeerde foto's per ongeluk zijn gebruikt.
Het volgende voorbeeld van een informatiestoornis is het idee dat Rusland adelaars traint om drones te onderscheppen, wat een nieuwsbericht was dat in mei 2023 viraal ging. Dit voorbeeld is gebaseerd op een factcheck van VRT-NWS, een Vlaamse publieke omroeporganisatie. Nadat begin mei twee drones het Kremlin hadden geraakt, begonnen berichten op sociale media te circuleren dat Rusland adelaars traint om drones te onderscheppen die Rusland aanvallen. Meer specifiek zeiden stemmen op sociale media dat formaties van deze adelaars zouden worden gebruikt om Moskou te beschermen tijdens de viering van Overwinningsdag op 9 mei. Veel van deze berichten op sociale media gaan vergezeld van video's van een adelaar die een witte drone onderschept, die meer dan 1 miljoen keer is bekeken. Er werd gezegd dat een militair specialist de eerste was die de video vrijgaf. Verschillende nieuwsmedia hadden de verhalen die op sociale media over deze adelaars ontstonden opgepikt en erover bericht. Voorbeelden hiervan zijn de populaire Vlaamse krant Het Laatste Nieuws en de Nederlandse Publieke Omroep. Uit diverse factchecks blijkt dat verschillende landen in het verleden inderdaad hebben geëxperimenteerd met het trainen van adelaars om drones te onderscheppen. Omdat deze projecten echter niet de gewenste resultaten opleverden, werden deze trainingsinitiatieven stopgezet. De video die op sociale media circuleert, is niet recent en komt in plaats daarvan van een Nederlands politietrainingsproject met adelaars in 2016. Deze video werd in september 2016 door de BBC op YouTube geüpload, die verslag deed van dit trainingsproject van de Nederlandse politie.
Het derde en laatste voorbeeld van informatiestoornis dat we je willen uitleggen gaat over het World Economic Forum en hoe er werd gezegd dat ze water willen rantsoeneren. Dit was een nieuwsbericht in april 2023. Dit voorbeeld is gebaseerd op een factcheck van KNAK, een Vlaams nieuwsmagazine. Een screenshot van een nieuwsartikel gaat viraal op sociale media in april 2023. De titel van het artikel luidt: Water is geen mensenrecht. WEF beveelt regeringen om water in huizen te rantsoeneren. Dit screenshot is afkomstig van een Amerikaanse website, The People's Voice, een website waarvan al eerder bekend was dat ze valse informatie deelde. Het artikel beweert dat het World Economic Forum stelt dat water geen fundamenteel mensenrecht is en dat overheden hun watervoorziening moeten rantsoeneren. Het artikel op The People's Voice vermeldt een rapport over de VN-waterconferentie die in maart werd georganiseerd als bron van deze informatie over de voorgestelde waterrantsoenen. Het rapport over deze conferentie vat de discussies op de conferentie samen en schrijft over de Sustainable Development Goals van de VN, maar spreekt niet over specifiek waterbeleid. Al snel onderzochten verschillende fact-checking-initiatieven de beweringen in het artikel. Ze concludeerden dat de beweringen onjuist waren. Het rapport over de waterconferentie vermeldt niets over de rantsoenering van water.
We hopen dat je genoten hebt van deze podcast. Er staan nog 4 podcasts van de richtlijnen op je te wachten. Als u echter meer wilt weten over de praktische kanten van dit onderwerp, luister dan ook naar de introducties van de Toolbox-module. Er zijn 7 modules die elk een andere invalshoek van informatiestoornis aanpakken. Waar je ook naar luistert, je wordt ondergedompeld in de opwindende wereld van informatieproductie en informatiestoornis. Dit alles is slechts een klik verwijderd.